aan het spreken. God is een God van vrede. En overal in de Bijbel kom je dat weer tegen. Hij wordt genoemd de vredevorst. De kinderen hebben het erboven ook over. Hè? De geboorte van Jezus wordt aangekondigd. Vrede op aarde. God is een God van vrede. En ook steeds weer in die brieven die Paulus schrijft aan al die gemeentes, waar ook nogal het een en ander mis was, dan was het steeds weer genade zij u en vrede van God. God is een God van vrede. Maar hoe leef ik dan in de vrede van God? Vorige keer dat ik mocht spreken, en het is alweer bijna 2 maanden geleden, dus ik neem het u niet kwalijk als u het een beetje, of misschien zelfs helemaal bent vergeten. Maar ik heb toen gesproken over hoe vind ik vrede met God. En ik heb toen willen laten zien dat het een wonder is dat wij vrede met God kunnen hebben. Want de oorlog die is zo met ons verweven. Onze zonde maakt ons tot vijanden van God. Van nature lukt het ons maar niet om te doen wat God van ons vraagt. Kunnen wij dat niet? Willen we dat ten diepste misschien niet eens? Onze zonde maakt ons tot vijanden van God en ook niet zelden tot vijanden van elkaar als we elkaar de tent uitvechten, als we ruzie met elkaar maken, als we zelfs oorlog voeren met elkaar. Eigenlijk, en dat heb ik toen ook gezegd, willen we eigenlijk allemaal wel vrede. Als je iedereen op de man af zou vragen, wat zou je er vinden van wereldvrede, dan zou iedereen toch zeggen ja. En toch lukt het maar niet, hè, als we om ons heen kijken. Ook nu in de adventstijd. Waar we zo vaak horen over de vrede die God wil brengen, zien we om ons heen in de wereld toch allerlei oorlog. De zonde maakt ons tot vijanden van God. Maar door Jezus worden wij als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven wij in vrede met God. En dat is het wonder dat God van zondaars heiligen maakt en dat hij van vijanden vrienden maakt. We leven in vrede met God en dat is niets minder dan een wonder. En veel mensen die zijn op zoek naar de vrede van God. Of ze het nou zo noemen of niet, sommigen noemen het de vrede van God, anderen noemen het misschien mindfulness, anderen noemen het misschien inner peace, weer anderen noemen het zen. Maar mensen zijn op zoek naar die innerlijke vrede, de vrede van God. Die rust van binnen. Maar de vrede van God is niet los verkrijgbaar. Je kunt niet vrede van God ervaren zonder eerst vrede te hebben met God. Maar als je dan je vertrouwen hebt gesteld in Jezus, als je dan je leven aan Hem hebt toevertrouwd en die vrede met God hebt ontvangen, dan is er voor jou ook de vrede van God. Dan wil Hij jou zijn vrede geven. En ik wil daar een stukje met u over lezen uit Johannes 14... Vers 27 tot en met 31. Als u een leesbril bij u heeft, kunt u het ook achter mij lezen. Johannes 14 van 27 tot en met 31 wil ik straks met u lezen. Maar in dit gedeelte spreekt Jezus met zijn leerlingen. En ze hebben net het laatste avondmaal achter de rug. En Judas die is al vertrokken. Hij is al op weg om Jezus te verraden. Maar Jezus zit nog met zijn andere leerlingen, zoals je nog kunt zitten na een uitgebreide maaltijd. En hij spreekt met hen. En Jezus weet op dit moment precies wat hem te wachten staat. Hij weet dat hij diezelfde nacht nog verraden zal worden. Hij weet dat al zijn vrienden hem in de steek zullen laten. Hij weet dat hij de volgende ochtend vals beschuldigd zal worden. Dat hij veroordeeld zal worden, dat hij gegezeld zal worden, dat hij zal sterven aan het kruis. Jezus weet precies wat hem boven het hoofd hangt op dit moment. En toch zijn het zelfs in dit uur, zijn het op dit uur zelfs zijn leerlingen waar zijn hart naar uitgaat. En is hij volledig met zijn gedachten bij hen en wil hij hen bemoedigen en wil hij hen troosten, wil hij hen moed inspreken. En dan staat er: ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en dat ik bij jullie terug zal komen? Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik weer naar mijn vader ga, want hij is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij. Maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat hij me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan. Het duurt niet lang meer voordat Jezus zal sterven. En voordat hij terug zal gaan naar zijn vader. Maar hij gaat niet voordat hij zijn leerlingen heeft bemoedigd. En dan neemt Jezus ook uitgebreid de tijd voor. Johannes die heeft 4 hoofdstukken maar liefst nodig om het allemaal op te schrijven. Johannes 14 en 15 en 16 en 17. En Jezus die zegt tegen zijn leerlingen, ja, ik ga wel terug naar de vader. En jullie zullen mij niet meer lijfelijk zien, maar ik ga naar de Vader om voor jullie een plaats te bereiden, zodat jullie ook kunnen zijn waar ik ben. En hij belooft ze dat hij ze niet als wezen achterlaat, maar hij zegt, ik zal de Heilige Geest sturen. De Heilige Geest die altijd met jullie zal zijn. En hij zegt, als jullie van mij houden en doen wat ik zeg, oh, dan zullen jullie zo nauw met mij en de Vader verbonden zijn, dat wij in jullie zijn en jullie in ons. We zullen één zijn. En dan uiteindelijk in Johannes 17, dan bidt Jezus voor zijn leerlingen wat we kennen als het hoge priesterlijk gebed. 4 hoofdstukken lang bemoedigt Jezus zijn leerlingen. Spreekt hij hen moed in. Spreekt hij hen troostvolle woorden toe. Terwijl hij weet wat hem boven het hoofd hangt. En hij doet het allemaal omdat hij hen zijn vrede wil geven. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan. Nou, wat is nu die vrede van Jezus? Wat is de vrede die God wil geven? Allereerst is dat zijn vrede. Jezus zegt het ook. Mijn vrede geef ik jullie. Het is de vrede die Jezus heeft, die hij bezit. En die hij dus ook kan geven. De vrede van Jezus. En dat gaat verder dan een vredewens. Dat was in die tijd heel normaal. Je wenste elkaar de vrede toe. Als je iemand ontmoette, of juist als je afscheid nam, dan zei je, vrede zijn met jou, of ga in vrede. We kennen nog het woord vaarwel, dat is daarvan afgeleid. En de moslims zeggen nog steeds, salam alaikum, vrede zijn met jou betekent het. Maar wij zeggen dat niet meer, want dat is anno 2018. Is dat niet echt meer in de mode. Als je iemand gedag zegt, zeg je niet, de vrede zij met jou. Dat zeg je niet meer. We hebben hele andere manieren om elkaar gedag te zeggen. En zeker als je tiener bent, en dat is voor mij eventjes geleden, maar 15, 18 jaar geleden, toen hadden wij de gekste manieren om elkaar gedag te zeggen. En er kwamen allerlei handjeklap kwam erbij kijken. En dan zeiden we, yo, rustig, of later, of weet ik veel wat. Ik heb gemerkt, in Friesland zeggen ze gewoon, ah, goeie. Het is altijd goed als je elkaar ontmoet of als je weggaat, goeie. Altijd prima. Maar we zeggen niet meer, vrede zij met jou. Terwijl het een prachtige vredewens is. Maar een vredewens was in die tijd heel normaal. Maar wat Jezus hier doet is veel meer dan een vredewens. Hij geeft zijn vrede. Hij geeft daadwerkelijk zijn vrede. En Jezus verbindt er ook een belofte aan. Het is niet zo van, oh, hier heb je mijn vrede. En Jezus geeft zijn vrede, want hij belooft de komst van de Heilige Geest. En dat is de reden dat je vrede kan hebben. Hij zegt, jullie zullen de Heilige Geest ontvangen. Die zal altijd bij jullie zijn. Altijd. En als jullie doen wat ik zeg, als jullie van mij houden, zullen wij zo nauw verbonden zijn. Dan zal ik altijd bij jullie zijn. Wij zullen één zijn. Op ieder moment, in elke uitdaging, in elke beproeving, in elk gevaar zijn wij erbij. Dat is zo anders. Jezus geeft zijn vrede, want hij doet wat hij belooft. De vrede waar Jezus hierop doelt, het is het ophouden van innerlijke onrust. Het ophouden van innerlijke onrust en verwarring. Dat is waar Jezus hierop doelt. Want in het begin van Johannes 14 zegt hij, maak je niet ongerust. En opnieuw aan het einde van vers 27, wees niet ongerust. De vrede van Jezus betekent het ophouden van innerlijke onrust. Waar ik het de vorige keer nog had over de vrede met God. En ik uit Romeinen 5 vers 1 sprak, betekende dat een verandering van positie. Iemand die zijn leven overgeeft aan Jezus en het offer van Jezus aanvaardt voor zijn eigen leven, die verandert van positie. Van een zondaar in een heilige, van een vijand in een vriend. Het is een verandering van positie. En als je dat op momenten nou voelt of niet, je leeft in vrede met God. Maar hier in Johannes 14 gaat het over de vrede van God. En dan gaat het niet over onze positie, maar dan gaat het over een innerlijke gesteldheid. Hoe het er innerlijk met je voor staat. De vrede die Jezus wil geven, die is beschikbaar, maar we zullen ons er wel naar uit moeten strekken. Hij wil die vrede geven, maar we zullen het wel vast moeten pakken. En daarom staat het ook middenin tussen twee opdrachten. Wees niet ongerust en maak je niet ongerust. En ik kom daar straks op terug. Hoe kun je dan die vrede vastpakken? Hoe kun je je daarna uitstrekken? Maar hoewel wij ons steeds weer zullen moeten uitstrekken naar die vrede van God, is die vrede nooit afhankelijk van de omstandigheden. De vrede van Jezus is anders dan de vrede die de wereld geeft. Heel de wereld is op zoek naar vrede. Ik noemde het aan het begin al, hè. Mensen zoeken vrede op allerlei manieren. Inner peace, zen, mindfulness. Overal zie je meer dan ooit misschien wel dat mensen op zoek zijn naar een beetje rust van binnen. En het is ook niet zo gek, want misschien zijn we wel drukker dan ooit. En iedereen kent wel de druk die elke dag van buiten af op je afkomt. Al die prikkels, al die verwachtingen die er op je worden gelegd, die verstoren je innerlijke vrede. En mensen zoeken naar vrede. Maar altijd is die vrede afhankelijk van de omstandigheden. De Stoïcijnen, dat is al heel wat jaartjes geleden hè, dat die bekend waren, maar de Stoïcijnen die onttrokken zich van het leven. En dat was hun manier. Als ik mij maar onttrek van het leven, dan kan niets van buitenaf mij nog raken. We kennen wel die uitspraak, hè? Iemand zit stoïcijns voor zich uit te kijken. Dan dringt niks tot hem door. Maar dat was hun manier, dan word ik door niks van buitenaf meer geraakt als ik mij onttrek van het leven, onttrek van de wereld en dan ontvang ik innerlijke vrede. Zen-boeddhisten die richten zich helemaal op zichzelf. Door concentratie, meditatie proberen ze door te dringen tot de meest kernachtige essentie van zichzelf, wat uiteindelijk neerkomt op een zoektocht naar leegte. Zeggen ze zelf. Dan ben je wel zen, maar dan heb je dus nog steeds helemaal niks. Maar mensen doen alles om maar een beetje innerlijke vrede te kunnen ervaren. Weer andere mensen die stellen hun vertrouwen in stenen en mineralen. En als ze maar op de juiste plek op hun lichaam die stenen dragen, of als die stenen maar op de juiste plaats in hun huis staan, ja, dan ervaren ze vrede. En altijd weer is die vrede afhankelijk van de omstandigheden. Als ik maar mij voldoende onttrek aan de wereld, als ik maar voldoende in mezelf kijk, als ik maar de dingen op de juiste plaats in mijn huis heb staan, dan ervaar ik vrede. Maar weet je wat ik merk als ik mensen ontmoet die zich met dat soort dingen bezighouden? Ervaar ik een heleboel, maar eigenlijk nooit vrede. De vrede die Jezus geeft is niet afhankelijk van de omstandigheden. Maar die ervaar je te midden van de omstandigheden. In Psalm 46, waar we de dienst mee begonnen zijn, wordt God bezongen als een burcht. als een plaats van vrede. Hij wordt bezongen als degene die overal ter wereld de oorlogen uitbant. En wordt hij bezongen op die manier ten tijde van vrede? Lees thuis maar eens Psalm 46 na. Hij wordt zo bezongen te midden van de dreiging van natuurgeweld, te midden van de dreiging van politiek geweld en te midden van de dreiging van militair geweld. Want de vrede van God is niet afhankelijk van omstandigheden. Paulus die heeft het in Filippenzen 4 over de vrede van God die alle verstand te boven gaat. En heeft hij dat op een stretcher op een strand in de Malediven geschreven? Nee, in een Romeinse gevangenis. Want de vrede van God is niet afhankelijk van de omstandigheden. En in Johannes 14 spreekt Jezus over zijn vrede. Op het moment dat alles lekker soepel loopt, nee. Op het moment dat hij weet dat zijn donkerste uren voor de deur staan. Dan spreekt Jezus over zijn vrede. De vrede van God is niet afhankelijk van de omstandigheden, maar is er te midden van de omstandigheden. En dat is wat Jezus zijn leerlingen duidelijk wil maken. Dat is wat hij hen op het hart wil drukken. Aan het einde van Johannes 14 zegt hij: ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. De Satan is in Judas gevaren. En Judas is al op weg gegaan om zijn meester uit te leveren. En om hem straks te verraden met een kus. De donkerste uren van Jezus' leven staan voor de deur. En voor het eerst lijkt het alsof Jezus niet meer de overhand heeft. En alsof het de Satan is die regeert. Alsof hij de komende uren maar kan doen wat hij wil. Als alle duisternis in alle heftigheid over Jezus wordt uitgestort. Maar Jezus wil dat zijn leerlingen weten dat het zelfs in zijn donkerste uren niet de Satan is die de lakens uitdeelt. De heerser van deze wereld is al onderweg, maar hij heeft geen macht over mij. Of zoals de MBG het zo mooi zegt, hij heeft aan mij niets. Hij heeft aan mij niets, want de enige macht die de duivel heeft is de macht van zonde. Enige macht die hij heeft. Maar er is geen zonde in Jezus waar de Satan zijn haak achter kan slaan. Geen enkele beschuldiging kan aan Jezus blijven plakken. Geen enkele fout heeft hij gemaakt waar de Satan zijn vingers achter zou kunnen krijgen. De duivel staat machteloos tegen een man zonder zonde. Maar waarom wordt Jezus dan toch gevangen genomen? En waarom zal hij toch sterven? Nou, Jezus wil heel duidelijk maken wie deze nacht de regie in handen heeft. En hij zegt: de Satan heeft geen macht over mij. Ik doe wat de Vader mij heeft opgedragen. Satan is niet de verklaring van het kruis. Gehoorzaamheid is de verklaring van het kruis. Het kwaad is niet de verklaring van het kruis, maar liefde is de verklaring van het kruis. En jij en ik, we kunnen voor beproevingen komen te staan die ons volledig van onze voeten blaast. We kunnen in een strijd verwikkeld raken die zo heftig is en die zo lang aanhoudt dat we het niet meer weten. En dat we ons gaan afvragen: wie heeft hier nu eigenlijk de controle? Wie heeft er hier nu nog de bovenhand? Maar als Satan niet de bovenhand had in de donkerste uren van onze geschiedenis, dan heeft hij ook zeker niet de overhand in jouw donkerste uren. De vrede van God is er te midden van de omstandigheden. Maar hoe ontvang ik dan die vrede van God? Ik heb al even genoemd Paulus die spreekt over die vrede van God die alle verstand te boven gaat. En dat hij dat zei vanuit een Romeinse gevangenis. En hij zegt dat in Filippenzen 4 vers 6 tot 9. Wees over niets bezorgd. Het doet weer denken aan die woorden van Jezus. Hè? Maak je niet ongerust. Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat liefelijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u geleerd heb en overgedragen, wat ik u verteld heb en laten zien. Doe het. En de God van de vrede zal met u zijn. Wie heeft dat achter mij op het scherm kunnen lezen? Gefeliciteerd, u heeft hele goede ogen. Maar hoe ontvang ik de vrede van God? Jezus en Paulus maken het duidelijk. En allereerst is dat: erken Jezus als Heer. Erken Jezus als Heer van je leven. En meerdere keren in die 4 hoofdstukken van Johannes zegt hij het op verschillende manieren. Maar zegt hij: als je mij lief hebt, doe je wat ik zeg. Wie mij lief heeft, houdt mijn geboden. En ik kan het niet makkelijker, en misschien is het ook wel heel moeilijk, maar ik kan het niet makkelijker maken dan dit. Geef Jezus de plaats in je leven die hem toekomt en doe wat hij zegt. En de God van de vrede zal met je zijn. Probeer in elke situatie te ontdekken wat God wil. Wat is de wil van God in deze situatie? Doe het en de God van de vrede zal met je zijn. Ten tweede, ontvang de Heilige Geest. Jezus belooft dat. Hij zegt: ik zal jullie een andere trooster sturen, welke de Vader zenden zal in mijn naam. De Heilige Geest. De Heilige Geest. Ontvang de Heilige Geest. Word vervuld met de Heilige Geest. En de vrede in je leven zal toenemen. Leer leven met de Heilige Geest. Als je in een moeilijke situatie komt: Heilige Geest, wat moet ik doen? Leef met de Heilige Geest. En de vrede in je leven zal toenemen. Galaten 5 wordt de vrucht van de Geest benoemd. Een 9-delige vrucht. En één van die delen is vrede. Ik had gehoopt dat iedereen het volmondig zou roepen. Maar één van de delen van die vrucht van de Geest is vrede. Leef met de Heilige Geest en de vrede in je leven zal groter worden. Als derde, bewaak je gedachten. Het staat er al dat de vrede van God ons hart en onze gedachten zal bewaren. Maar dan gaat Paulus verder en dan zegt hij: tenslotte, schenk aandacht of bedenk dat wat waar is, wat edel is, wat rechtvaardig is. En hij gaat een hele rij af, maar bewaak je gedachten. Want steeds weer zullen er gedachten binnenkomen die niet edel zijn en die niet waar zijn en die niet rein zijn. En hoe meer ruimte je geeft aan die gedachten, hoe meer onvrede er van binnen zal groeien. Bewaak je gedachten. Richt je gedachten hierop, zegt Paulus. En de God van de vrede zal met je zijn. En dan als laatste, bespreek al je noden met God en dank hem onder alle omstandigheden. Alles waar je doorheen gaat, kun je bij God brengen. En er is niets te klein voor hem. En er is niets te groot voor hem. En als we hier hebben gelezen, hoe benauwd moet Jezus geweest zijn in die uren waarin hij zijn discipelen nog aan het bemoedigen is. Hoe benauwd moet hij die nacht en die dag die daarop volgde doorheen zijn gaan. Hij weet wat het is om onder grote druk te staan. Werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Niets is voor hem te gek. Werp alles op hem. En dank hem onder alle omstandigheden. En misschien is dat wel heel moeilijk. Misschien zit je wel in een situatie waarin je denkt: ja, wat heb ik nu nog om te danken? Het gaat zo moeizaam. Het is zo zwaar waar ik doorheen ga. Maar dank hem onder alle omstandigheden. Want er is altijd iets om God voor te danken. En misschien is het wel zoiets vanzelfsprekend als de adem die op dit moment uit je mond komt. Maar hij is van God. Dank hem onder alle omstandigheden. En de God van de vrede zal met u zijn. Doe het, zegt Paulus. De vrede van God zal je hart en je gedachten beschermen. En de God van de vrede zal met je zijn. Hij die de bogen breekt en de lansen verbrijzelt. Hij die oorlogen uitbandt en zegt, staak de strijd en erken dat ik God ben. Be still, zegt de Engelse vertaling, and know that I am God. Amen. Zouden we nog een lied kunnen zingen, André? Ik zou het wel. Heb je zelf een suggestie? Of, nee, ik zou het wel mooi vinden om stil, mijn ziel wees stil, nog een keer te zingen. Ik wil nog graag een gebed uitspreken voor die tijd. Heere God, dank u wel dat u bent een God van vrede. En dat we mogen leven in de vrede van u. Niet alleen als de omstandigheden ideaal zijn, maar juist ook als de omstandigheden verre van ideaal zijn. Heere, ten tijde van grote druk bent u een burcht. Ten tijde van grote strijd bent u met ons. Met ons in de storm. Met ons in het vuur. Met ons als een burcht. Heer, u zult ons leiden. Op elk moment. En Heere God, als we met elkaar zingen dit lied, wees stil mijn ziel. Zoals Psalm 46 ook zegt, wees stil en weet dat ik God ben. Staak de strijd en weet dat ik God ben. Heer, dan bid ik u dat we in dit lied onze situatie, onze druk, onze innerlijke onvrede misschien wel, aan u mogen geven. Want u strijdt voor ons. En u belooft ons, Heer, vrede. Vrede van God. Dank u, Heer.